We gaan als gemeente gaan we een serie van studie doen over eenheid, wat ik al net noemde. En ik ben begonnen met de tekst van wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Even voor de opname, de titel van de preek is het begrijpen van eenheid, deel 1. Dus er komen meerdere delen. Want we denken natuurlijk heel simpel, ja, eenheid, dat weet ik wel wat het is. Maar echter, zo eenvoudig is het niet. Want anders hadden we namelijk al hele andere dingen gezien in ons leven. We gaan veel Bijbel lezen vanochtend. Dus ik wil je vragen je Bijbels te pakken. En Efeze 2 te pakken. En dan ga ik een klein stukje uit lezen. Efeze 2... vers 14 tot en met 16. Want Hij, Jezus, is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat Hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Wauw, halleluja. Daar staat in een notendop wat God gedaan heeft voor ons. En als we nadenken over de preek die Pastor Wilson gehouden heeft, een aantal weken geleden inmiddels alweer, dan kunnen we misschien nog herinneren dat hij sprak over de tent van de ontmoeting. Dat heel veel Israëlieten en heel veel christenen nog steeds staan te kijken van, oh, daar is God ergens. Terwijl als je in de tent van de ontmoeting bent, dan ben je met hem. En we weten dat, en dat hebben we geleerd ook, dat God in ons woont. Want Paulus schrijft niet voor niks. Weet je dan niet dat je de tempel van de Heilige Geest bent? Want Hij woont in jou. Maar dan nog, ook al is dat zo, en het is een waarheid, moet je nog wel leren om ook dat stuk gemeenschap te hebben. Dus echt die tent van ontmoeting binnen te gaan en met Hem te praten. En niet van een afstandje kijken van, oh, zondag is weer een dienst, of woensdag, vrijdag is de celgroep, daar ontmoet ik God weer. Nee, want je ontmoet hem elke dag. Want hij woont in je. De bijeenkomst die we hebben nu is om elkaar aan te vuren, om elkaar te leren verder te gaan op die weg. En dat is eigenlijk een beetje wat Pastor Wilson probeerde over te brengen. He, dat het leven van alle dag in eenheid met Hem. Wat ik nu net gelezen heb in Efeze, schrijft de apostel Paulus een stukje meer. Hij schrijft dat God hem een openbaring heeft gegeven van een groot geheimenis. En in het Engels staat een mysterie, misschien al wel groter. Maar een groot geheimenis van God heeft hij gekregen, een openbaring daarvan. En dat mysterie of geheimenis, dat was de bouw van een geestelijk huis, oftewel genaamd de kerk. We kunnen het namelijk op diverse niveaus gaan benaderen. Ja, je kunt zeggen dat je bouwt aan je geestelijk huis binnen in jou. Dat is jouw persoonlijke relatie met de Heer. Waar je aan bouwt. Maar daarnaast heeft Paulus dus over het wereldwijde lichaam met een enkel hoofd, een hoofdletter. Dat is het lichaam van Christus, de kerk in het algemeen. Paulus voegde eraan toe dat op het moment, tot op dat moment, het verborgen was geweest voor iedereen, zowel in de hemel als op de aarde. En dat het grote geheimnis nu onthuld werd door God. En wij zijn daar een beetje aan gewend geraakt. We hebben namelijk de Bijbel, we hebben het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Maar vergeet niet dat alle mensen voor ons die Jezus aannamen, niet het Nieuwe Testament hadden. Ze hadden het Oude Testament. En niet, we konden ze niet lezen. Ze konden niet lezen van Paulus, want die zegt dat vast veel later. En Paulus is een van de belangrijkste schrijvers van het Nieuwe Testament geweest, omdat hij heel veel openbaring heeft gehad over de architectuur van de kerk, zoals ze hem bouwen met elkaar. Het woord van God maakt duidelijk dat Paulus spreekt over de gemeente. Maar als we beter stil gaan staan bij de tekst, dan begrijpen we dat Paulus in feite had over het grote geheimenis, dat zowel Joden als heidenen deel zijn van hetzelfde lichaam. En dat was voor die tijd erg revolutionair. In Handelingen 15 zie je ook dat ze bijna een ruzie erom krijgen. En hij ziet dat. En dat werk wat God doet om alle aan hetzelfde lichaam te verbinden met één enkel hoofd, dat wordt de perfecte goddelijke eenheid genoemd. En daar is waar Paulus naar verwijst. En niemand in de hemel en op de aarde, je had ooit gedacht dat er op een dag God dit zou kunnen doen. Want ze dachten allemaal dat het onmogelijk was om dat te doen. Want Joden en heidenen waren volledig afgescheiden van elkaar. Er waren wel vreemdelingen in het land Israël, maar dat waren vreemdelingen die daar woonden. Bijwoners. Asielzoekers, zou ik kunnen zeggen, nu in dit geval. We hebben Nederlanders en we hebben asielzoekers. Kan je daar dan één huis van bouwen? Ja, dat kan. Dat is het woord. Sommige mensen denken nog steeds dat het onmogelijk is om één lichaam te bouwen. Om één lichaam van Christus te bouwen met Christus aan het hoofd. Getuigen door de verschrikkelijke vele leerstellingen die er zijn. Met de kunst om de leerstelling boven alles te plaatsen. En als je een leerstelling boven alles plaatst, dan kun je elkaar niet meer ontmoeten op het niveau van Christus. Dat is verschrikkelijk. Maar dit is het grote verborgen goddelijke plan voor altijd geweest. En nu is het door de geest van God aan ons geopenbaard. Ik ben alleen nog maar bezig met de introductie, want we gaan echt het punt voor punt aannemen. Want het is zo belangrijk dat als je dit ontvangt en dit gaat snappen en openbaring over krijgt, kun je doorgeven aan anderen. De volledige eenheid met de Heere God was de grote droom van onze Schepper. Want de grote eeuwige droom is de perfecte eenheid die God durfde voor te stellen voor zijn hele schepping. En dan kunnen we zien natuurlijk dat we uiteindelijk in openbaringen in een nieuwe stad zullen zijn. In het nieuwe Jeruzalem, waar er geen zon en geen maan meer zal zijn, maar er zal Hij zijn. En er zullen we een perfecte eenheid zijn. Dat is de eeuwige droom en het eeuwige doel van God geweest. Omdat Paulus het een geheimnis noemt, is het misschien een beetje, ja, pretentieus, een beetje vooringenomen dat voor ons om een definitie te willen hebben van wat eenheid nou eigenlijk is. Maar net zoals we de wind eigenlijk niet kunnen definiëren, kunnen we het wel voelen. We kunnen ervan genieten, we kunnen wind gebruiken om te varen en noem maar op. Zonder dat we eigenlijk wind goed kunnen definiëren. Dus dat betekent niet dat je per se een definitie moet hebben van iets om daarvan gebruik ervan te kunnen maken, toch? En ik denk dat dit hetzelfde is met betrekking tot eenheid zou kunnen zijn. Zelfs als we de voorwaarden om het goed te definiëren niet hebben, kunnen we toch leren en ervan genieten en te zien. Dus niets van zijn oneindige voordelen van te missen. Bovendien zegt Paulus dat juist door de gemeente, die de perfecte goddelijke eenheid is en zou moeten zijn, Dan staat in Efeze 3 vers 10 dat er wordt laten zien aan de overheden en de machten de veelvuldige wijsheid van God. In de andere vertaling staat de veelkleurige wijsheid van God. Wat een geweldig voorrecht heeft God ons gegeven daarin. Dat geeft aan ons de kerk om aan de overheden en aan de machten de veelkleurige of veelvuldige wijsheid te laten zien en te onderwijzen. En misschien dringt het niet helemaal tot je door, maar dat betekent dat wij degene zullen zijn die later de engelen, de cherubijnen, de serafijnen, noem ze allemaal op, alle goddelijke wezens, wij zullen ze onderwijzen over wat eenheid is. Dat is wat. En we kunnen dat alleen maar onderwijzen als wij in de praktijk ook die goddelijke eenheid zullen hebben ervaren hier op aarde. Het is duidelijk dat met zo'n taak die voor ons ligt, we veel meer en veel beter en goed moeten begrijpen wat eenheid is. Dus zullen we voor de hemelse rechtbank, als we daarvoor staan, niet over subjectieve begrippen praten, maar over een eenheid die we in het leven hebben geleerd door de gemeenschap in de praktijk. Waarbij we als vrienden van de Allerhoogste God dienen. Als we kijken naar wat het woordenboek zegt over eenheid, dan staat daarin dat eenheid iets is wat niet te breken is. Dat is interessant. En als we denken over dat geheimnis wat eenheid genoemd wordt, dat is dan altijd verborgen geweest in het hart van God tot in alle eeuwigheid. We weten niet hoe het begon, laat staan hoe het ontstond. De Bijbel vermeldt het niet, anders zou het ook geen geheimnis zijn. Maar er zijn heel veel notities gemaakt in de Bijbel over eenheid. En de manifestaties van zijn macht en aanbevelingen, die zijn duidelijk beschreven in het woord van God. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Laten we eens gaan naar het woord van God om het te leren kennen en een beter begrip te krijgen van dit krachtige goddelijke doel en de positieve gevolgen voor een ieder die het in praktijk brengt. En het eerste punt is de bedorven eenheid. Om goed te kunnen begrijpen wat eenheid is, moeten we eerst kijken naar waar het misging. Laten we eens kijken naar het punt waarop die eenheid, die perfecte goddelijke eenheid, in de hemel werd aangetast. En die werd aangetast door een beschermde cherub van God. De ramp. Op een gegeven moment in de geschiedenis van de hemel was er een ramp. De eenheid die er tot dan toe was, de hoeksteen van alles wat bestaat, die werd bedorven. Volgens het woord van God liep alles gesmeerd in de hemel tot de eenheid ten onrechte werd geraakt door de duivel. De duivel besloot te zijn als God. En hij wilde eigenlijk de Heer afzetten van zijn troon om zelf op de troon te gaan zitten, want hij wou gelijk zijn aan God. Maar hij dacht namelijk dat hij namelijk het hart als God had. Maar door het verdrijven van de duivel uit het koninkrijk liet God de duivel zien dat hij oneindig ver van de standaard van de Allerhoogste was. En dus werd hij van de Heilige Berg wordt genoemd als woonplaats van God, werd hij van de Heilige Berg verdreven uit het koninkrijk van God. Laten we eens kijken naar het tekst waarin dat beschreven staat. Zoek maar op Jesaja hoofdstuk 14. En dan vanaf vers 12 tot en met 15. Daar staat: hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. En verder staat er meer over geschreven in Ezechiël hoofdstuk 28. Vanaf vers 12. Ezechiël 28 vanaf vers 12. Zo zegt de Heere, Heere, u, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Robijn, topaas en diamant. Turkoois, onyx en jaspis. Saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermde cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richt uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden oplaaien en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van alle die naar u keken. Alle onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. Dat laatste stukje gaan we nog meemaken. Amen. Halleluja. Niet tevreden met wat hij deed, sloeg de duivel er toch in om een derde van de engelen van God te beïnvloeden om hetzelfde te doen. En dat is best een mysterieuze zaak. Want hoe slaagde hij daarin? Het enige wat we kunnen vinden is dat het gebeurde. En dat staat in Openbaringen 12 vers 3 tot 4. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Dat is hem niet gelukt. Want we praten over Jezus, het kind. Amen. Op aarde. We hebben nu gekeken naar de duivel, wat daarmee gebeurde. Wat gebeurde er op aarde toen de eenheid verbroken werd? Het woord van God zegt hier meer over. Nou, we weten hoe de duivel op aarde geworpen werd. En op dezelfde manier gebeurde er iets met de mens. Het meesterwerk van de aardse schepping. Want die verbrak ook de eenheid met God. Genesis 3:13. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Dat weten we. En de man had er ook van. Net zo schuldig. Weet je het even. Ik zit zo te kijken, ik denk, ik zal het maar even bijzetten. Ja. Jezus zegt zelf, in Lucas 10 vers 18. Jezus zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Daarin kun je ook wel zien dat Jezus voor de grondlegging van de wereld aanwezig was bij God. Direct bewijs. Openbaringen 12, vers 7 tot 12. We gaan een beetje een aantal schriftdeeltjes lezen, want het is belangrijk dat je dit gaat begrijpen. Openbaring 12, vers 7 tot 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Als je die teksten leest, Oude Testament, Nieuw Testament, dan kun je niet echt een chronologische volgorde vinden. Waarom zou dat nou zijn? Dat is heel simpel. Omdat degenen die in de eeuwigheid leven en wonen, die zijn niet onderworpen aan tijd. Zoals wij dat begrijpen. Maar wat telt is wat er gebeurd is. Het is belangrijk dat duidelijk wordt dat zowel de mens als de duivel en zijn engelen de eenheid met God verloren, waardoor ze niet meer op dezelfde plaats konden leven als waar de Heere God woont. Dat moeten we gaan begrijpen. Dus we kunnen zeggen dat het zijn in eenheid met God een voorwaarde is om te leven op dezelfde plaats als waar hij woont. Nog een keer. We kunnen zeggen dat het zijn in eenheid met God een voorwaarde is om te leven op dezelfde plaats als waar hij woont. Met andere woorden, iemand die niet weet hoe hij in eenheid leeft, kan niet in de hemel leven. Heel schokkend. Het woord van God zegt dat we geen bijwoners zijn, maar dat we hemelburgers zijn. In zijn koninkrijk. Dat zegt het woord van God. Maar als ik om me heen kijk. En dat zien jullie vast ook. Zien we heel veel mensen. Die nog heel gebukt gaan. Op het leven op de aarde. Ook christenen. Dus blijkbaar zit er een sleutel in eenheid. Weet jij dat je leeft in eenheid? En als je het niet weet, betekent dit dan dat je niet gered zal worden? Nee, natuurlijk niet. Het betekent dat je het moet leren voordat je er bent. En als je het niet leert, als je het wilt, helpen wij je te leren. En als je niet wil of kan leren, dan vraag je, wil je Jezus als Heer en Verlosser van je leven accepteren? Nou, dat hebben we allemaal gedaan hier. Alles wat we weten na de verdrijving uit de Hof van Eden, is dat de mens daarna gebouwd werd zonder de kracht van eenheid. Bij de meeste mensen, en hier in deze wereld, komen we unie tegen. Vereniging. Dat is het dichtst benaderbaar. Maar unie of vereniging kan gebroken worden. Maar unie kan het dichtst bij eenheid komen. Want voor de wereld is unie al een groot probleem. Kijk maar naar de politiek. Ze liggen regelmatig met elkaar overhoop, zelfs in een eigen partij. Wat een unie is. Maar voor ons als christenen ligt unie ver onder de goddelijke standaard. We kunnen namelijk niets anders accepteren om onder de norm van de hemel te leven. We leven namelijk in excellentie met hem. Eenheid is het doel. Eenheid is een levensstijl van God. Eenheid is iets wat niet onderhandelbaar is voor de Heere God. Eenheid is de uitdrukking van de Heilige Geest van God. Efeze 4 vers 3. We kunnen een bepaalde eenheid van punten hier en daar hebben. Dat kan, want God is aan het werk in ons en op deze planeet. Maar met zekerheid kunnen we zeggen dat het principe niet in deze wereld is gevestigd. De grote vraag is hoe we deze eenheid gaan begrijpen. Hoe we die kunnen leren, hoe we die kunnen leven, als we niet weten wat het is. Want als je iets niet weet, hoe kun je het dan begrijpen? Als je iets niet weet, hoe kun je het dan leren? En als je iets niet weet, hoe kun je het dan uitleven? Want als het niet is, is het niet. We zijn namelijk, ik denk allemaal, we zijn allemaal geboren hier. We zijn niet uit de houten schutting gezaagd of uit de boerenkool gehaald. We zijn allemaal geboren hier. En we zijn geboren zoals de Bijbel zegt in zonde. Dat betekent dat we gewoon onder de zondeval geboren zijn. Dat betekent dat we eenheid niet mee hebben gekregen. We hebben het niet meer meegekregen. Dus eenheid is eigenlijk iets totaal onbekends voor deze gevallen wereld. Dus we moeten weten wat het is en hoe we het kunnen leren. De duivel die weet niet hoe die moet leven in eenheid. Dat is heel duidelijk, want hij werd uit de hemel geknikkerd. Anders was hij wel in eenheid gebleven. Maar aangezien de hele wereld met hem besmet is, is de vraag naar eenheid volledig weg uit deze wereld. Jezus zei dat vanaf het begin de duivel nooit in de waarheid was. Hij zegt in Johannes 8:43, u bent niet uit uw vader de duivel en u wilt begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit van wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat gaat over Satan. En als je eenheid dan niet kent en leeft in deze gevallen wereld, is het dan wel mogelijk om te leren te leven in eenheid? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Het is namelijk het grote wonder dat God ons in Christus Jezus gegeven heeft. Wanneer we ons bekeren, dan begint de openbaring van eenheid. Want nu, als kinderen van God, werden we overgeplaatst van het rijk van de duisternis naar zijn koninkrijk. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is Jezus Christus, Colossenzen 1:13. Het verlaten van de oude wereld en het leven in deze nieuwe wereld, dat is het koninkrijk van God. Daar begint het begrip van eenheid vroeg of laat naar ons toe te stromen. Glorie aan Vader God. Als wij, en dit is wel interessant, als wij allemaal volledig in de realiteit van het koninkrijk van God leefden, dan zouden we het snel begrijpen en snel dingen gaan doen vanuit de macht die eenheid geeft. En dan zou het hier mega vol zijn. Dan zouden we al aan het uitbouwen zijn. Zouden we andere gebouwen aan het kopen zijn. Zouden we heel veel leiders hebben om celgroepen te gaan maken en te vermenigvuldigen. Dus blijkbaar hebben we nog niet helemaal begrepen wat de macht van eenheid is. Vele mensen die zelfs al in de geestelijke wereld zijn en al deel uitmaken van het koninkrijk van God, die leven, wat ik net al zei, die leven eigenlijk dagelijks nog steeds alsof ze onderworpen waren aan het rijk van de duisternis. Dat moeten we kwijt, mensen. Dat is de reden van de zwakte van de kerk van vandaag. En dus ook van haar leden. Ze begrijpen het niet en dus leven ze nog zonder eenheid. Wat een tragedie is dat soort leven. De persoon bereikt niet de overwinning over deze wereld, omdat hij niet langer van deel maakt. Weet hij ook niet wat eenheid is. En dan komen al die vijanden op hem af en hij weet niet hoe hij daarop moet reageren. Wat een ellendig leven heb je dan. En alsof al deze vijanden niet genoeg zijn, kan deze persoon ook niet afstemmen op de hemel, omdat hij niet in eenheid met hem leeft. In feite weet hij niet wat eenheid is. Maar dank de Heer, de Almachtige, dat jij niet die persoon bent. Echter, om de volledige overwinning in jouw aardse en het eeuwige leven te hebben, laten we meer gaan begrijpen over de hoekstenen van de hemel. Jezus Christus, die eenheid is. Jezus is namelijk het perfecte voorbeeld van eenheid. Dat is punt 2. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hij heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Amen.
We hebben nu het stukje behandeld over de verdorven eenheid. Hoe dat kapot is gegaan. En nu gaan we eens kijken wat dat voor ons leven verder kan betekenen. Want toen de duivel namelijk de eenheid verontreinigde, moest het worden hersteld. Zowel in de hemel als op de aarde. En om dat te laten gebeuren, moest iemand met grote autoriteit, getuigenis en kracht er zijn om dit werk te kunnen verrichten. Want het is tenslotte het hoogtepunt van Gods droom. De grote droom van God. En op dat moment komt Jezus de geschiedenis binnen. Hij besloot deze grote taak op zich te nemen. Tot die tijd wandelde Jezus niet alleen in volmaakte eenheid met God de Vader, maar hij had een soort samenleving met God. We hebben het wel eens eerder gehad over de eerste celgroep. Vader, Zoon en Heilige Geest. De eerste celgroep. Die zijn één. Maar om die taak te doen, was er een groot probleem wat opgelost moest worden. De eenheid die bedorven was, die had te maken met de schepping van God zelf. De Geer was geschapen door God. En ook Adam, de mens, was geschapen door God. Dus Jezus moest geboren worden als geschapen wezen. Om in staat te zijn, een voorbeeld te geven van hoe een wezen één met God kan zijn. En dat is tegelijk ons voorbeeld. Jezus moest dus, toen hij in de hemel zat, volledig worden ontdaan van al zijn goddelijke voorrechten. Om dit wezen, die mens, te kunnen worden. En als mens moest hij een leven leiden. Helemaal één met de Vader. Want hij werd verleid door de duivel zelf. Om niet met één met God te zijn. En toch steeds zijn menselijke natuur te weerstaan van wat je eigen hoofd eigenlijk wil. Dat was de uitdaging. En Jezus accepteerde dat gelukkig. Jezus, staat er, ontledigde zichzelf. Hij kwam in de wereld en het bleek dat een mens in volledige eenheid met de Heere God kan leven. Het woord van God zegt dat Jezus niets wilde doen wat de Vader niet wil. Hij besloot om te wandelen in volmaakte eenheid met zijn Vader hier op deze aarde. En deze eenheid van Jezus werd bewezen in elk opzicht, zelfs tot de dood. Dat weten we aan de strijd in de Hof van Gethsemane. Jezus besloot in de plaats van de mens te worden verenigd met God in zijn eeuwig voornemen om één te zijn met God en te worden verenigd met de mens in zijn liefde voor de mensheid. En dat was eigenlijk het beginsel van eenheid dat de mens gered heeft. Als Jezus het niet in zijn bedoeling had gehad om de mensheid te herstellen, te worden verenigd of één te worden met God, dan zou hij de mens niet hebben vervangen aan het kruis op Golgotha. Hij was de enige die het voor ons kon doen. Glorie aan God voor eenheid. Toen Jezus op aarde klaar was met Gods werk, was het absoluut bewezen dat het mogelijk is om in perfecte eenheid met de Vader te leven. Dus, hij liet zien, hij was eerst God, hij werd volledig mens, en hij liet als mens zien dat het mogelijk is om in de perfecte eenheid met God, de Vader, te leven. En omdat hij ons voorbeeld is, zegt Jezus: en u zult nog grotere dingen doen dan ik. Maar zien we dat allemaal zijn? Ik raak wel eens gefrustreerd. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik wel. He, Jezus ging erop uit en genas alle ziekten. Lopen wij al in het winkelcentrum rond en zeggen we tegen mensen in een rolstoel: stap en wandel. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Waarom schrijft God hier zoveel over in de Bijbel, in zijn woord? Omdat het mogelijk is. Wie zich met God verenigt, is één geest met hem. Als ik dus één met hem ben, kan ik genieten waar hij van geniet. Dat noemen we rechtvaardiging. En dat is niets minder dan een perfecte eenheid met de Heer. Begin je de kracht van eenheid een beetje te begrijpen? Dus we kunnen zeggen dat Jezus de levende getuige is van de perfecte eenheid met God. Wat hij ook deed, deed hij in perfecte eenheid met God. Als Jezus niet leefde, en dat doet hij gelukkig wel, zouden jij en ik naar de hel gaan. Heftig, maar wel waar. Zoals Jezus meestelijk in liefde leefde, in eenheid leefde hier op aarde, en het herstel van de mens mogelijk maakte, zodat de grote droom van God kon bestaan, zegt het woord van God dat God hem boven alles verheven heeft. En dan gaf hem ook de opdracht om de eenheid in de hemel te herstellen. Dat is nog steeds een groot geheimnis waar het woord van God niet veel over zegt. Het enige is wat er staat, dat hij opgevaren is naar de hemel aan de rechterzijde van zijn Vader plaats te nemen, en dat alle vijanden aan zijn voeten onderworpen worden. Dat staat er. Maar het woord van God stelt heel duidelijk dat Jezus herstel van alle dingen in de hemel en op aarde deed. En als hij met de missie klaar is, wat gebeurt er dan? Staat ook in het woord van God. Dan zal hij, Jezus, zich aan God onderwerpen. Want God, Vader God, is de Heer van alles in allen. 1 Korintiërs 15 vers 28. En op dat moment zal er maar één iets in de hemel zijn. Een perfecte eenheid van God met zijn schepping voor alle eeuwigheid. Dit is het leven van God in eenheid in alle aanwezig. Op dat moment wordt de grote droom van God om een groot gezin te hebben naar de standaard van Jezus Christus bereikt. Glorie aan God de Vader voor dit krachtige en prachtige project. En als je dan bedenkt dat hij dat ook inclusief ons doet, daar word je stil van. Hij wil dat inclusief ons hebben. Het hele punt van eenheid heeft te maken met een vrije wil. Toen God ons schiep, hield hij zo van ons, dat hij ons een vrije wil gaf. Anders had hij een robot gemaakt. Dat was een stuk makkelijker geweest. Dan zei Vader God A, zeiden we allemaal A. Nee, hij houdt zo van jou en van mij, dat hij ons een vrije wil heeft gegeven om te kiezen. Maar tegelijkertijd is dat prachtige wat hij gegeven heeft ook ons grootste vijand. Want met de vrije wil tasten wij eenheid aan. Dat doen we zelf. Maar tegelijkertijd, zonder vrije wil, zou je ook nooit eenheid kunnen hebben. Want met je vrije wil een eenheid hebben, dat is het plan van God. Eenheid in het Koninkrijk van God moet vrijwillig en spontaan zijn. Het vereist het opgeven van onze zelfbeschikking. Van onze zelfwil, wie noemen wil. Ego, hebben we ook wel zoveel gehad. Jezus deed dit doordat het woord van God zegt dat hij zich ontledigd had. Wat betekent dat nou? Wat betekent nou ontledigen? Je moet het zo zien. Jezelf ontledigen is je volledig eigen ik overgeven aan God. En in feite zeggen van: Heer, niet mijn hoofd bepaalt waar ik heen ga, maar uw hoofd bepaalt waar ik heen ga. In alles. Als je dat gaat doen, met je vrije wil en daarvoor kiest, dan moet je elke minuut van de dag wel kiezen in het begin, zeker. Dan ga je in perfecte eenheid met God leven. Want dan ben je eigenlijk mini-kerk in het groot. Ben je mini-kerk van het plan van God, hè, van het lichaam van Christus, met het hoofd Jezus Christus. Ik heb wel eens uitgebeeld hoe we dan lopen. Ik weet niet of jullie dat weten, maar toen ik dat zag, ik had echt een plaatje van hoe het lichaam van Christus op dit moment soms uitziet. Nou, dan zie je het hoofd, Jezus Christus. En dan zie je het lichaam. Raar, hè? Maar zo gebeurt het wel. Want de ledematen doen gewoon hun eigen wil. Luister helemaal niet naar het hoofd. Is zo. Als wij zouden luisteren naar het hoofd, dan zouden we gaan. Simpel. En dan zouden onze ledematen en leden van ons lichaam gebruiken waar ze voor gemaakt zijn. Dan heb je geen last van spasme, inderdaad. En er zijn heel veel christenen die last van spasme hebben. Ja. Maar dat is ook wat de Heer wil, dus dat scheelt. Op het moment dat je de mogelijkheid die God ons gegeven heeft, hem het hoofd laat zijn van ons leven, dan worden we één met de Heer. Hij is het hoofd en ik ben het lichaam. Dat is een keuze, maar dat is eenheid. Het is duidelijk dat velen, ook zelfs christenen, dat niet zullen accepteren. Net als de duivel. Ze willen namelijk niet in het koninkrijk van God leven. Wat zeg je nou? Ja, maar we leven toch in het koninkrijk van God? Nou, ik zal je één ding vertellen. Als jij niet in eenheid wil leven, dan leef je in de wereld. Dan leef je helemaal niet in het koninkrijk van God. Het is namelijk zwart of wit. Het is nooit grijs. En wat gebeurt er dan met die wezens? Deze scheppingen. Die niet zullen leven in het koninkrijk van God. Nou, we weten dat God hetzelfde is. Gisteren, vandaag en morgen. Dus hij zal precies hetzelfde doen. Als wat God gedaan heeft met de duivel in Adam. Hij heeft ze uitgesloten van zijn koninkrijk. Precies omdat Jezus leven het voorbeeld van eenheid is. Was het dat de redding mogelijk is voor de mens. Als we ons nu bekeren, op welke wijze denk je dan dat we hem zouden moeten volgen? Om in de hemel te komen is het wachtwoord eenheid. Natuurlijk Jezus Christus, maar leven in eenheid. Kun je je voorstellen hoe het is om daar te wonen? Ik denk dat het dadelijk, als het zover is, als we geleerd hebben hier, dat er nog een hele andere dimensie van eenheid is dan wat wij ooit kunnen begrijpen hier op aarde. Dat er nog een hoger niveau zal zijn. En iemand kan misschien nu zeggen dat we nu één zijn met de Heer. Dat we daar geen zorgen meer over hoeven te hebben. Maar het blijkt in alles dat God begint in een positie van geloof. En daarna komt het proces in de praktijk en de bevestiging van de positie van het geloof in jouw leven. Want je kunt wel zeggen dat je één bent met God. Maar is dat ook te zien? Per definitie zijn we één met Christus in het geloof. Maar we hebben het van dag tot dag nodig om het te gaan laten bewijzen. Als we leven in eenheid met het lichaam van Christus, als we dat zouden weerstaan, dan is er eigenlijk maar een onecht iets van eenheid in het geloof. Het is gewoon dood. We weten dat we gered zijn, want we hebben Jezus Christus aangenomen als Heer. En Hij is één met God en daardoor zijn we in eenheid gered. Eenmaal gered en daarna kunnen we verder gaan op de weg om een eenheid te gaan laten zien in ons leven. Oftewel de werken die Jezus Christus deed en nog groter. Twee vragen ter overdenking voor in de celgroep. Dus degene die het woord hebben mag even opletten. Sta je nog steeds aan het hoofd van je eigen leven? Een vraag die je mag stellen in de cel. Een tweede vraag. Heb je al het besluit genomen om één met Jezus en zijn lichaam te zijn? Dat is vraag 2. Zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. Heer, dank u wel dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Heer, dat u onze God bent die het mogelijk heeft gemaakt. Heer, om één met u te kunnen zijn. Heer, ik bid voor een diepe openbaring in onze geest, door uw Heilige Geest, wat eenheid is. Heer, dat we kunnen gaan leven zoals Jezus leefde. En dat we kunnen gaan doen en nog meer doen als wat Jezus deed in zijn leven. Heer, dank u wel dat u het mogelijk heeft gemaakt voor ons. Heer, en ik wil en ieder die hier staat ook zegenen in Jezus' naam. Heer, dat we kunnen gaan ontvangen wat eenheid werkelijk is in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen.